Een goedemorgen luisteraars op deze schitterende voorjaarszondag in maart. Dit is Satelliet, het is 10:00 geweest. Dat betekent dat u bij ons goed zit voor een uurtje informatie over uw eigen streek. Onze eigen gemeente Maldegem zal het dan vooral zijn. Ik geef u meteen eerst de groeten mee van Jan van der Werf. Uw gastheer vandaag is Patrick Vermeer. En laat ons even kijken wat wij voor jullie in petto hebben. We gaan straks even een telefoontje plegen naar de Gilde, want daar vindt momenteel een solidariteitsontbijt plaats in het kader van broederlijk delen. We gaan er dan even praten met Koen van Gansbeke over de actie van dit jaar. Dan krijg je van ons natuurlijk ook nog wat gemeentelijk nieuws. We kijken of er wat activiteiten aan te kondigen vallen. En dan de tweede helft van het programma, dat is dan een bijdrage van een hele tijd geleden die we van onder het stof van uit ons archief hebben gehaald. U hebt het misschien ook wel via de media gehoord. Pater Frans van de Velde die is onlangs overleden op de gezegende leeftijd van 2 of 94 jaar. Wel nu, wie weet, herinnert u zich nog dat wij Pater Frans van de Velde ooit voor onze satellietmicrofoons hebben gehaald. Dat was meer bepaald in 1988 in het najaar, toen hij een voordrachtavond kwam geven in Adegem. We hebben dat archief cassetje weer opgehaald en we gaan daar een stuk gaan uitdraaien. Met het boeiende verhaal van zijn leven bij de Eskimo's, want daarvoor is Pater van de Velde toch wel gekend, zijn leven in het Hoge Noorden. Een terugblik op dat leven, een in memoriam zeg maar, na half elf. En uiteraard is er in deze satelliet ook tijd voor muziek. En ik start met een van wat ik toch wel de allermooiste vind van Wiltura. Uit de jaren 60, Wiltura, het kan niet zijn en mag je dat niet een Vlaams chanson noemen. Wat mij betreft zeker en vast wel. 7 over 10 luisteraars, even kijken wat de gemeente ons heeft toegestuurd deze week. En ik begin met het volgende bericht. En dat is dan bedoeld voor mensen die toch wel een beetje de sportkriebels in hun lijf hebben. Naar aanleiding van het Belgisch kampioenschap voor elite met contract dat op zondag 30 juni in Maldegem gereden wordt, organiseert het gemeentebestuur van Maldegem een fototentoonstelling over wielrennen in het Meetjesland. Deze fototentoonstelling zal geopend worden op vrijdag 21 juni en lopen tot zondag 30 juni. De werkgroep onder leiding van Schepen de Taaie is op zoek naar foto's. Hebt u luisteraar foto's die bruikbaar zijn voor deze tentoonstelling? Wel nu, dan kunt u die altijd bezorgen aan de dienst Onthaal van ons gemeentehuis en ook aan de dienst Toerisme aan de mevrouw Koermanslaan 77. Voor bijkomende inlichtingen kun je contact nemen met Schepen de Taaie. En zijn telefoonnummer is 050 71 54 00 ofwel met het secretariaat van de burgemeester 050 72 89 44 of 45. Je kunt dus met je foto's naar het Onthaal van het gemeentehuis en ik geef ook even de openingsuren. Dat is van maandag tot vrijdag van 8:30 tot 12 en op woensdagnamiddag ook van 14 tot 16 uur. En je kunt ook terecht bij de dienst toerisme, zei ik al, mevrouw Koermanslaan 77, je weet wel, op de hoek. En dat dan tot 31 maart, waar de openingsuren zijn van maandag tot vrijdag van 8:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 17 uur. Vanaf 1 april is het van maandag tot donderdag van 8:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 17 uur. Op vrijdag open tot 17:30 en dan vanaf 1 april als het seizoen er weer aankomt, ook op zaterdag en feestdagen van 10 tot 15 uur geopend. Het is allemaal op zoek naar foto's die te maken hebben met het wielrennen in het Meetjesland. En dan als de bliksem ermee naar ofwel het Onthaal aan ons gemeentehuis, diensttoerisme of bij Schepen de Taaie zelf. En dat was het aanhoudende gedreun, gedram, maar toch wel een mooi ritme, typisch voor Casey en de Sunshine Band met Give It Up. En daar waren wij 4 minuten en 5 seconden zoet mee. We dachten een telefoontje te plegen naar de Gilde, zoals we al zeiden, maar kijk, de mensen ginds, die zijn ons een beetje voor geweest, want daarnet rinkelt onze telefoon en wie hebben we aan de lijn? Koen van Gansbeke. Goedemorgen, Koen.
Goedemorgen.
Koen, wij hadden afgesproken om even contact te nemen met de Gilde, dus jij hebt dat goed onthouden en je hebt ons zelf opgebeld. Daarom nu meteen reeds de ether in. De berichten die we nog hebben gehouden voor zo dadelijk. Koen, broederlijk delen, daarover gaat het. En momenteel loopt er een solidariteitsontbijt in de Gilde hier in Maldegem.
Dat klopt.
Is er een beetje opkomst voor dat ontbijt?
Die opkomst is vandaag overweldigend. Er zitten hier ongeveer een 200-tal mensen binnen op het moment. Dat is veel meer dan vorig jaar. Vorig jaar hadden we er een 130-tal. Mm-hmm. Dus een spectaculaire stijging.
En aan wat zou je dat kunnen toeschrijven? Heb je daar een idee voor?
We hebben daar eigenlijk geen verklaring voor. Het enige dat we gedaan hebben, dat is de mensen die huis aan huis rondgaan, die hebben we dit jaar wat beter verzorgd. Die zijn aangeschreven om wat meer informatie te komen halen over de campagne, op onze infoavond ook. Misschien heeft dat er iets mee te maken, maar voor de rest zien we eigenlijk geen verklaring. Het is wel een verheugende vaststelling natuurlijk.
Uh-huh. Koen, we moeten het misschien eens kort hebben over het thema dit jaar.
Ja.
En de projecten die dan ook worden gesteund.
Ja.
En straks misschien ook nog iets over dat toch wel ruimer project, het vice versa project.
Hm? Ja.
Maar zeg eens, de geldende, de financiële bijdrage die de mensen gaan geven, welke wegen legt dat geld dan af en naar wie gaat het dan en wat gebeurt er dan mee?
Ja, wij steunen hier een van de 300 projecten van Broederlijk Delen, een project in Kameroen. Het betreft een landbouwproject, waar de boeren vooral wat vorming krijgen om daar aan de slag te gaan. Ze hebben daar met erosie, met woestijnvorming. En het is vooral om die zaken tegen te gaan dat daar een project is. Een vrij groot project die een hele regio beslaat. En ons geld gaat daar naartoe.
Mm-hmm. Kadert dat ook of past het project en de actie dan ook in het trachten te maken dat die mensen hinder zelf verder dan aan de slag kunnen, dus meer dan een aalmoes toestoppen?
Ja, natuurlijk. Ja,
hoe gaat dat dan?
Ja, het is zo dat de projecten die Broederlijk Delen selecteert, dat is een van de belangrijkste criteria, namelijk dat zij na verloop van tijd volledig zelfbedruipend moeten zijn. Op dit moment hebben we hier, ik zeg al iets over dat vice versa project, maar hebben we hier een Senegalees bij ons die in zo'n project zit. Hij zegt dat zij over 2 jaar hebben zij de steun van Broederlijk Delen niet meer nodig. Het enige wat Broederlijk Delen doet is de zaak in gang steken en dan zorgen zij maar dat zij zelf inkomsten krijgen, dat de mensen zelf een stukje bijdragen. Bijvoorbeeld in het landbouwproject dat wij steunen gaat het over aanschaf van een dier bijvoorbeeld. Daar is een soort lening dat ze kunnen aangaan met dat geld, maar ze moeten dat terugbetalen, die lening, met een klein beetje interest. En zo wordt die pot steeds groter en kunnen er steeds meer leningen gegeven worden, zodanig dat eigenlijk de zaak zelfbedruipend wordt.
Mm-hmm.
Daar is het hele systeem op gebaseerd. Hè. Mm-hmm. Zodanig dat wij daar eigenlijk niks mee te doen hebben. Het is ook zo dat projecten zijn van de mensen zelf ter plekke. Daar zit dus niemand van Broederlijk Delen zelf die daar werkt. Hè. Maar vaak zie je dat als westelingen ergens gaan, dat zij vertrekken, dat het project in duigen valt. Dat is een van de criteria, dat mag niet gebeuren. Anders alleen kom je niet in aanmerking om gesubsidieerd te worden door Broederlijk Delen.
Nu, in de publicaties daar rond en de folders rond de actie, wordt hier melding gemaakt van die organisatie, CERUT, het Center for Environment and Rural Transformation, als ik het goed vertolk. Dat is een NGO die ginds werkzaam is met boerengroepen, zo gaat het, in dat bergachtige Kameroen. Hè?
Zo is dat, ja. Dat is wat zij daar doen, alleen vooral die groepen ook wat vorming geven en nieuwe teelten aanleren ook. Hè, want vaak zie je dat zij alleen maar gier stelen of alleen maar aardnoten. Dat leidt tot uitputting van de grond. En dat is ook maar op een heel korte periode dat kan geoogst worden. Dus diversificatie is een van de pijlers waarop zij werken. Hè. Ook wat artisanaat en visvangst en bijvoorbeeld champignons kweken, dat is iets van bij ons, dat is daar ook begonnen zo om mensen dus ook daar een stukje inkomen van te geven.
Uh-huh.
Er zijn er een heleboel dingen.
Dus vorming is wel een van de pijlers eigenlijk waarop het ontwikkelingsbeleid moet steunen volgens jullie.
Dat is, wij vinden dat fundamenteel. De mensen zelf moeten het zelf doen. Wij moeten het niet in hun plaats doen. En als wij hen wat vorming bieden, wat omkadering bieden, kunnen zij dat. Dat bewijzen heel wat projecten ook. Dus dat is denk ik een levensnoodzakelijke voorwaarde om een zinvol project te hebben.
En dan misschien eens naar dat vice versa project van Broederlijk Delen. Mm-hmm. Jullie brengen dus partners uit het zuiden en dan het rijke Westen eigenlijk samen. Hè?
Ja, zo is dat. Op dit moment in Broederlijk Delen 50 mensen uit projecten uit het zuiden die zij ondersteunen naar hier gehaald. Die logeren verspreid over heel Vlaanderen. En ook hier in Malchem, in ons decanaat, hebben wij zo iemand die werkt in Senegal.
Ja.
Ook in een grote NGO die daar verantwoordelijkheid draagt. Die daar een van de leidende figuren is.
In een landbouwproject in Kaolack in Senegal.
Zo is dat.
Dat is ver van hier. En waarschijnlijk is dat echt ook een wereld van verschil.
Hoe zijn de indrukken, de ervaringen van die mens die dus nu naar hier komt? Want hij wordt hier rondgeleid, hij kan kennis maken met een aantal zaken hier van ons, maatschappelijk functioneren. Vertel eens, wat stond er allemaal of wat staat er allemaal op het programma, Koen?
Ja, er staan een heleboel dingen op het programma. Bijvoorbeeld hebben wij met hem bezoek gebracht aan een melkveebedrijf, een groot melkveebedrijf, een kleine bioboer, omdat hij vanuit de landbouwsector werkzaam is. We zijn hier naar Oranje geweest om te kijken dat hier ook projecten zijn, dat hier ook mensen uitgesloten worden, dat hier ook allerlei zaken bestaan. We zijn samen bruggen gaan verkennen en historische stad bezichten, samen iets geweest eten. Hij heeft bij families thuis gelogeerd. De bedoeling is eigenlijk dat hij dus iets leert kennen en aanvoelen van hoe wij hier leven. Op dit moment zit hij bijvoorbeeld ook op het ontbijt, hè, zit hij bij ons hier samen te ontbijten.
En geeft dat niet een enorme cultuurschok of hoe moet je het zeggen? Kan hij daar dan ook iets mee doen? Want ik stel me dan die regio's ginds voor als zandvlakten, dorre grond, nauwelijks materiaal. En dan kom je hier in zo'n hypermodern bedrijf. Wat doe je daar dan mee? Want dat ga je hinder niet meteen gaan implanten. Hè?
Laat mij zeggen, Kaolack is de tweede stad van Senegal. Daar wonen met de randsteden wij 1 miljoen inwoners.
Ola, dat was
en het is de hele regio daar rond, de landbouw daar rond, waar hij verantwoordelijkheid
voor draagt. Dus daar zijn toch wel mogelijkheden eigenlijk.
Plus nog daarbij zeggen dat onze Senegalees die hier is, Tokoma, dat hij in Parijs gestudeerd heeft. Hij is landbouwkundige. Ook omdat het om een heel groot project gaat. Hè? Dus in die zin was het voor hem geen schok, want hij heeft dus 5 jaar in Parijs zijn studies gedaan, daar gewoond. Hè? Maar ik vind het zeer verheugend en hoopvol dat iemand die hier gestudeerd heeft, toch naar zijn eigen land teruggaat om daar te proberen de ontwikkeling van de allerarmsten van de boeren, om daar een duwtje aan te geven. Hè? En hij doet dat, echt waar, als we hem daar horen over vertellen, met heel veel enthousiasme en inzet. Als ik daar nog één kleine anekdote mag over vertellen. Toen wij naar Oranje gingen, kregen wij daar ook rondleiding van de mensen van Oranje, van iemand die daar Franstalig is, die daar werkt, dus een gehandicapte. En hij zei toen, kijk, wat jullie hier doen voor gehandicapten, om hen werk te geven, om hen dus op die manier onafhankelijk te maken, zegt hij. Wij doen net hetzelfde, zegt hij, maar een paar duizend kilometer verder. Dat is heel deugdoend, zegt hij, dat ik mag aanvoelen dat jullie daar ook zo over denken. Hoe ga je om met mensen die aan de kant staan, ze niet in een instelling stoppen of ze wat geld toestoppen, maar ze laten fier zijn, hun eigen waardigheid laten terugvinden. Dat zijn de woorden die telkens terugkomen, zo dignité. Hè? Dat woord heeft hij denk ik al 100 keren uitgesproken als we met hem erover babbelen. Dat de Afrikanen dus ook een eigen waardigheid krijgen en dat hij daar met zijn project wil aan werken. Ik vind dat wel mooi dat hij zegt, kijk, eigenlijk gebeurt hier ook op een aantal punten net hetzelfde als die dingen waar ik mee bezig ben. En dat is wel deugdend, vind ik, en ook hoopvol.
Koen, misschien nog een laatste puntje, een bedenking die ik me toch maak als ik jullie persteksten doorneem.
Ja.
Ontmoeting en dialoog tussen Noord en Zuid, dat moet het eigenlijk zijn.
Dat is het ook, denk ik.
Duidelijk delen, zo lees ik hier ook, wil een hefboom zijn voor maatschappelijke veranderingen in Zuid en Noord. Werken aan een globalisering van de solidariteit. Met dan ook het onder druk zetten, het bewerken van politici en zo. Maar dan vraag ik me ook af, je hebt naast de politiek ook de grote economische systemen, de multinationals. Is dat niet een wereld naast de politici? Want ik heb onlangs nog gelezen in een ander kader, politici die vermogen ook niet altijd zoveel daardoor. Jullie moeten toch wel idealisten zijn, want ik denk soms, er gebeurt zoveel door mensen van goede wil, maar die grote economische systemen, die rollen hun weg en hun gangen. En daar ligt toch voor een stuk wel het probleem en het instandhouden van de problemen ook.
Dat is juist. Hè. In die zin voelen wij ons ook heel vaak machteloos. Maar ik denk dat er toch al wat aan de gang is nu. Als je de andere wereldbewegingen ziet, dus op wereldvlak ook, komt er toch al wat druk zo tegen harde liberalisme van het steeds meer. Uiteindelijk staan wij daar wel een stukje machteloos tegenover, maar wij blijven toch niet bij de pakken zitten. Wij denken dat wij met velen zijn en wij geloven dat het ook anders kan.
Ja, is net ook
campagne, roepen wij ook mensen op dan om hier te plekken te veranderen en niet in dat systeem te stappen van steeds meer produceren en consumeren, dat groeimodel, waar moet ik delen fundamentele vragen bij geven.
Is ook een beetje het discours, dacht ik, van de anders globalisten, hè? Tegenwoordig toch meer en meer op de voorgrond trainend en misschien door de politici inderdaad niet zomaar aan de kant geschoven.
Hè? Denk ik, ja. Mm-hmm. En dan voelen we ons bij thuis, dan voelen we ons mee verwant. Ja. Als we daar met Tocoma over praten, zijn zij daar perfect van op de hoogte. Je zegt dat is heel belangrijk. Het enige wat je zegt, en dat leek mij ook een serieuze kritiek, dat het terug heel westers is, hè, dat daar te weinig Afrikanen stem in hebben, te weinig Aziaten stem in hebben in dat antiglobaliseringsdebat. Wel heel veel Zuid-Amerikanen. Maar het blijft toch nog een beetje te westers. Maar van visie en van stroming, ja, denk ik, is het iets belangrijks dat men niet zomaar naar zich zal kunnen neerleggen de komende jaren. Hoop ik.
Oké, Koen. Ik denk dat we daarmee toch even de luisteraar thuis een kijkje hebben gegund in de actie van Broederlijk Delen en ook even naar het solidariteitsontbijt zijn gegaan. Ben jullie daar in de gilde? Zo, bedankt voor dit gesprek en veel succes verder nog deze dag, hè, en voor de komende dagen en de actie.
Ja, graag gedaan en dankjewel.
Oké, dag Koen.
Instrumentale pareltjes van Willem Vermanderen uit zijn allernieuwste cd Omzwervingen, liedjes zonder woorden, pas uitgekomen en reeds hier op onze radio. En tot het nieuws van 11:30 laten we Willem nog even voortblazen op zijn klarinet. En de anderen, zijn medewerkers, zijn muzikale gasten, zijn kompanen, een beetje mee tokkelen op hun mandolines en andere mooie instrumenten. Half elf het nieuws met Geert van Hassel.
Een goeiemorgen. Het kernkabinet van de Israëlse premier Sharon braadt zich over vergeldingsacties tegen de Palestijnen. Enkele radicale organisaties doden gisteren tijdens een zelfmoordaanslag in Jeruzalem 11 Israëli's. In de Israëlse badplaats Netanya vielen tijdens een schietpartij 4 doden, onder hen ook de 2 daders. Het Israëlische leger heeft intussen vergeldingsacties uitgevoerd op de westelijke Jordaan-oever en in Gaza. Het hoofdkwartier van Arafat werd daarbij helemaal in puin gelegd. Nog in de Gazastrook schoten Israëlische soldaten vanmorgen een Palestijn dood, nadat hij enkele Joodse kolonisten verwond had met een mes en een geweer. Balans na deze alweer bloedige sabbat, 17 doden en meer dan 100 gewonden. De Verenigde Staten en de Europese Unie plannen intussen een gezamenlijk initiatief om een einde te maken aan de spiraal van geweld in het Midden-Oosten. Washington stuurt volgende week alvast de speciale gezant, generaal Anthony Zinni, naar de regio. Ook het Vaticaan vraagt Israël om het bloedvergieten te stoppen. Volgens de Britse krant The Observer bereidt de Verenigde Staten in het kader van de strijd tegen het internationaal terrorisme een grootscheepse aanval voor op Irak. Het Amerikaanse plan gaat uit van een troepenmacht van zo'n 250.000 soldaten, waaronder zo'n 25.000 Britse militairen. En schrijft de krant, de aanval zal sterk lijken op de operatie Desert Storm uit 1991, toen geallieerde troepen Irak uit Kuwait verdreven. De Amerikaanse vicepresident Dick Cheney arriveert morgen in Londen voor een werkbezoek. Hij zou volgens de krant nieuwe bewijzen hebben dat de Iraakse dictator Saddam Hussein bezig is met het vergaren van massavernietigingswapens. De Britse premier ontkent voorlopig de berichten over een Amerikaanse-Britse aanval tegen Irak. Er is meer nieuws om 11:30.
Muziek uit jaren 60, Chris Farlow, Out of Time. En dan nog een paar berichtjes die je nog te goed hebt. Ons telefoontje kwam er een beetje tussendoor, maar blij dat we daar toch eens hebben kunnen de aandacht op vestigen op de actie van Broederlijk Delen. Het initiatief Buitenschoolse Opvang de Zandloper laat weten dat vanaf januari 2002 het gemeentebestuur busvervoer heeft ingelast op woensdagmiddag. Alle kinderen van de Papaver in Adegem, de mevrouw Koermanschool en de Ark in Maldegem en de Vrije Basisschool in Kleid krijgen de kans om mee te rijden met de bus naar de Zandloper in Adegem. Dat wel enkel na telefonische afspraak met de begeleidsters. Dan de uren van de bus. Die is om 12 uur in Adegem, Park in Kerk. Om 12 uur 10 aan mevrouw Koerwanschool, aan de mevrouw Koerwanslaan zelf. Om 12 uur 15 op de markt in Maldegem aan de bushalte. En om 12 uur 30 aan de kinderopvang in Kleid. En waarom is dat belangrijk? Wel nu in maart, dus deze maand, start de IBO met de wekelijkse themanamiddagen op woensdag. Zo was er vorige week woensdag een kabouternamiddag en nu, woensdag 13 maart, is er een Italiaanse namiddag. Er wordt gesmuld van overheerlijke spaghetti en pizzaslagen. Er wordt ronde toverdrank gedronken en verder worden er sieraden gemaakt van pasta en een huis van lasagneblaadjes. Ben je jonger dan 12? Wel, dan kun je daar geen. Bel dan gerust naar de Zandloper 050 71 58 45. U wordt afgehaald met de bus. En bij deze informatie wil ik het graag laten. De andere berichten die kunnen nog wel een weekje wachten op publicatie of op vermelding. Want we hebben nog een onderwerpje in petto, maar dat is voor zo dadelijk. En gisteravond hadden we het in gezinsverband over de tijd van toen. En over de feesten die hier plaatsvonden in Maldegem aan Rezingen. De halvoogstfeesten. En toen zeiden wij, ja, toen waren daar groepen in Maldegem die later heel, heel populair waren, heel veel furore hadden. En toen eigenlijk ook al. En dat kwam allemaal naar Maldegem. Dat was allemaal te horen en te zien in de tenten met die halfvasten of halfoogstfeesten, zo is het. En een van die formaties die er toen toch meerdere keren bij was, dat waren Corrie en de Regels naast de Kaats uit Volendam en nog zoveel anderen. En wil het toeval nu toch wel dat ik hier eens in onze computer aan het snuisteren ben en onder de 6202 liedjes daar, die daar nu reeds in opgeslagen zijn, vond ik er eentje van Corrie en de Regels. Het is een echte smartlap, misschien hoort het niet zo echt thuis in een programma als satelliet, maar toch, ik bezondig mij eraan, ik veeg er mijn voeten aan, muzikale voeten en wel. Hier komen ze nog eens, nostalgie naar het verleden, Corrie en de Regels met een van hun grote hits. Corrie en haar Regels, en we hoorden op het achtergrondkoortje, ik weet niet of je daar het op gelet, een toen nog minder bekende of onbekende Pierre Cartner, later uitgegroeid tot vader Abraham. Het is 18 voor 11, luisteraars, tijd nu, hoog tijd voor onze laatste en eigenlijk onze hoofdbijdrage voor deze week, hoewel. Een in memoriam Frans van der Velde, pater Frans van der Velde. Hij was jaren geleden te gast in Adegem, meer bepaald in het najaar van 1988, ik dacht voor het Davidsfonds, waar hij een avondvullende spreekbeurt gaf over zijn leven bij de Eskimo's in het hoge noorden, boven Canada. We hebben met hem een gesprek gevoerd en we willen u daar graag nu een paar fragmenten laten uit horen. Frans van der Velde, onlangs overleden op 2 of 94-jarige leeftijd. Daar gaan we de band starten en dan ook even onze telefoon aannemen.
Na de voordrachtavond met pater Frans van der Velde praten wij nog even na, babbelen wij nog even na ten huize van de voorzitter van het Adegemse Davidsfonds, Jozef de Keizer. Naast ons aan tafel bij een kopje koffie zit pater van der Velde. Welkom pater, en wij zijn blij, echt blij, dat u voor de Maldegemse radio een klein beetje wilt vertellen over uw leven bij de Eskimo's. Een eerste vraag die ik u graag zou willen stellen is, hoe ziet dat land eruit waar de Eskimo's wonen? Het landschap, het klimaat, de omvang van dat land.
Eerst en vooral mocht u zeggen dat land is. Deze vraag, hoe ziet er de sneeuw en het ijzer eruit en het restwater? De hele streek ziet eruit gelijk of dat God gisteren geschapen had. Er lopen er wat beesten ertussen. Op planten voor caribou's, beren, wolven, vossen enzovoort. Op zee heb je vissen en zeehonden en witte walvissen. Beluga's ook, witte walvissen, narwals enzovoort. Eskimo's jagen er allemaal op. Om een dagelijks bestaan te voorzien. De streek is oneindig, kinder. Hier in België rijdt een half uur met auto, je zit in een ander land. Wij mogen kinder een hele dag vliegen en we zijn nog in Canada. Die afstand tussen de meesten zijn al. Geen wegen, geen verbinding, veel vroeger tijd natuurlijk. Hè. Nu tegenwoordig zijn die dorpen verplichte urbanisatie die door het gouvernement doorgevoegd is. Die zijn allemaal verbonden met vliegtuig. Maar ik spreek van vroeger jaren. En het enige vervoermiddel was de onderslee. En met de onderslee kunnen we natuurlijk in duizenden kilometers doen en dan terug zijn op tijd. Ja, dat begint te dooien.
Het is zeer koud. Kunt u ons daar eens een gedacht van geven? Want dat spreekt toch tot onze verbeelding, hè, die temperatuur ginds bij de Eskimo's.
Wel, vroeger tijd, de eerste jaren dat we ginder waren, nee, de eerste 30 jaar dat we ginder waren, hadden wij geen officiële temperatuur, nee. Maar ik weet toch dat hier eten ze dat petrol, kolen ginder, dat die geworden is gelijk slappe boter. Hier in de zomer oververwarmde boter. En het schijnt dat dat ver in de 60 onder nul is. In de tweede periode van mijn leven ginder met Eskimo's, als het gouvernement er binnengekomen is, waren er natuurlijk ook wederstaties. Die berekenen dan de temperatuur, de thermometer, wat een thermometer aangeeft, de snelheid van de wind, de vochtigheid in de lucht en dan nog een paar andere factoren. En ik heb een keer 124 onder nul meegemaakt. De hele dag. De storm, de wind blazen ongeveer 100 en duur. En de thermometer wees in de 60 en onder nul. Zo met de windchillfactor berekening en daarbij was dat 124 officiële temperatuur.
Pater, waar de Eskimo's wonen, is dat het noorden van Canada, Alaska, Groenland? Zijn dat die streken?
Ja, ja, dat is het gebied van de Eskimo's, zelfs in Noord-Siberië, daar op de kust. En heel de archipelago van het noorden van Canada, ginderen, in de Arctieke. Alles samen is dat ver over de 15.000 kilometer vaderland, dat de Eskimo's daar hebben.
Hebt u er een idee van, Pater, hoe die Eskimo's daar, eeuwen terug, duizenden jaren terug, hoe zij daar gekomen zijn?
Hoe ze daar gekomen zijn?
Ja.
Het is niet bewezen, het kan niet bewezen worden, maar je kunt het niet tegenbewijzen ook niet, dat ze uit Azië komen. Uit Mid-Azië waarschijnlijk. Want op de kaart van Mid-Azië vind ik Eskimo woorden. Met dezelfde betekenis. Puur dezelfde betekenis. Bijvoorbeeld, er is er een bergketen. En de naam die erop staat is Kingheid. Kingheid. En dat is het, enkel, het meerwoord van Kingak. Dat betekent berg. En nog veel andere woorden die ik erop gevonden heb. Die gevonden heb. Die zuiver Eskimo zijn.
En zou er een reden zijn waarom dat volk zo'n moeilijk en bar klimaat gaat opzoeken? Zijn zij verdreven naar ginder? Waarom gaat men ginds?
Waarom dat ze vanuit Azië vertrokken zijn dan? Dat is niet achterhalen, dat kan niemand meer weten waarschijnlijk. Maar ze hebben mij gezegd, waar of niet, dat er oeroude overleveringen zijn tot in Japan en China van een grote volksverhuizingen van het midden van Azië. De Eskimo's schreven niet, zo bij ons is er niets geschreven, ze weten het niet.
En dat zou 4000 jaar geleden?
De Eskimo's zijn in Canada aangekomen 4000 jaar geleden. Zo, hoe lang zijn ze onderweg geweest, dat ze van Mid-Azië daar gekomen zijn, dat ze te weten, dat weet ik niet.
En voor wij nog, ja,
zeg. Die hebben dan ook geprobeerd om daar niet te blijven in zulk koud klimaat. Maar ze zijn altijd door de opeenvolgende verhuizingen, van volksverhuizingen, die is uit Noord-Amerika volgeraakt. Zoals Eskimo's daar gekomen zijn en geprobeerd hebben van naar het zuiden te gaan, die hebben ze dan teruggeworpen geweest. Ze hebben dan verder doorgedrongen naar het oosten, weer geprobeerd om het zuiden te bereiken, nee, altijd teruggeworpen geweest. Tot zover dat ze in Groenland geraakt zijn. En er weer overgestoken en in Groenland ook bezat.
We weten nu al hoe de Eskimo's daar gekomen zijn, maar een belangrijke vraag is, denk ik toch, vooral hier verder te praten over die Eskimo's, hoe is Pater van der Vaalde daar als Vlaamse pater bij die Eskimo's terechtgekomen? Hoe komt iemand uit Vlaanderen in die streek?
Ik heb het gevraagd om naar naartoe te gaan. Ik ben daarvoor op laat geworden. Ik ben daarvoor priestermissionaris geworden. Bij de Eskimo's te gaan.
Kan men dat vergelijken met priesters die bijvoorbeeld naar Afrika gaan? Dat u naar de Eskimo's gegaan bent? Maar met dezelfde bedoelingen ook die mensen eens. Ja.
Maar ja, voor de kaart te gaan planten. Hè. Als missionaris zijn, dat is het eerste doel van de gezond missionaris. Hè. De kaart gaan planten en de goede boodschap aanbieden. Hè. Niet verplicht, maar aanbieden. Iedereen mag ze pakken of ze laten.
En u hebt zelf gevraagd om naar de Eskimo's te mogen gaan.
Ik ben ervoor op laat geworden. Ik ben ervoor missionaris geworden om bij de Eskimo's te kunnen gaan.
En
als ik jong was, vond ik en zocht ik altijd achter de boeken over die steekkinderen. Nansen, Johansen en met de Vlamen daar. En dan André met zijn ballon. En dan, hoe heet dat, William Stephenson, de Canadees. En Amundsen en Rasmussen. Ik had dat al allemaal gelezen, ik was al 30, 40 jaar oud. Mm-hmm. En dan nadien in het college van Aalst, bij de Pater Jesuitenkinderen in Aalst, was er een missieclub. Ik was er ook natuurlijk lid van. Die had een boekerij. Er waren de boeken van die dan stilletjes aan begonnen aan te komen van Duchossois. Een oblaat ook over de ijsvelden. Die zijn vertaald geweest later in Vlaams, die boeken. Dat was Apoters en Connu, Femme Heroïek, en we weten ook allemaal die titels. Dat was allemaal over het Noordeginder, over de paters, de broeders en de zusters. Zo. Ik heb ik ook op laat willen worden om met Eskimo's aan te willen gaan.
Hoeveel jaar bent u daar geweest in totaal?
Ik ben vertrokken in 37 en op het einde van 88 terug. Dat is 50 jaar.
U hebt daar een moeilijk, zwaar leven geleid. Zou men toch denken.
Dat zeggen ze, ik weet het niet.
Vindt u het hier in Vlaanderen snikheet, gans het jaar door, winter en zomer, als u zo'n koude gewoon bent?
Hier in Vlaanderen is het vochtig.
Ah ja.
Buitengewoon vochtig en nat. En dat ben ik nog niet aan gewoon. We zijn gewoon van meer dan 10 maanden droogte hebben per jaar. En die vochtigheid, daar heb ik liever verloren dan gewoon.
Pater, u bent daar 50 jaar geweest bij de Eskimo's. Hoe regelmatig kwam u terug naar huis? Hoe lang bleef u daar zo in één ruk?
De eerste keer ben ik teruggekomen op bevel van een bisschop na 10 jaar. Een tweede keer voor de gouden bruiloft van mijn ouders na 8 jaar. En een derde keer weer na 10 jaar. Dat is al 28 jaar. Dan is de verbinding zoveel vergemakkelijk. Ben ik teruggekomen, was de verordening van het bisdom 5 jaar. En daarna 3 jaar.
Bent u goed aanvaard bij die Eskimo's? Heeft dat moeite gekost om daar opgenomen te worden in die leefgemeenschap? Hoe hebt u dat aangepakt?
Ons bisdom is begonnen in 1912. Zo in 37, dat is 25 jaar. Zo, er waren er al verschillende paters die ondervinding hadden, die de taal kennen en wat weet ik allemaal. Zo, een jonge pater die van Europa komt en die nog van iets weet. En die taal niet en of je kunt dat niet op missie gaan steken alleen, dat is niet mogelijk. Zo, we beginnen met 4 of 5, 6 jaar met een ondervonden pater die al ondervinding heeft, die er sterker aan opleidt door de dagelijkse praktijk en de taal leren.
Paters, om nu eens over die Eskimo's te praten, hoe leven de Eskimo's vandaag de dag ginds in die streken? Hoe wonen zij? Is dat nog altijd in die iglo's waar wij al die afbeeldingen van kennen?
Wel, als ik eraan gekomen ben in Pelibé, wegens bijzondere omstandigheden waren die mensen van de groep van Pelibé meer verachterd dan hun geburen. En die waren nog op en top 100% Eskimo, met Eskimo leven. Die leefden in iglo's in de winter, in tenten in de zomer. En dat was leven van jacht en visvangst voor hun bestaan. De vis, Pelibé is heel goed, buitengewoon goed voor vis. De Arctic Char eten ze dat. In het Frans hebben ze dat bedoopt, de Oble de l'Arctique. En in het Vlaams eten ze dat zalm vooral.
Leven de Eskimo's dan ook meestal langs de kusten om te kunnen vissen?
Ze leven langs de kusten ook, maar in het binnenland ook. Hè. Maar over het algemeen meer langs de kusten. Er zijn een paar stammen die binnen in het land leven en die nooit naar de kust komen.
Uh-huh. Dus groenten, fruit, dat kennen zij niet?
Vis en vlees, anders niet. Nu tegenwoordig, hè, met de nieuwe manier van leven, hè, in de dorpen, hè, kun je er alles vinden in de twee winkels. De winkel van de Hudson Bay Company en de winkel van de coöperatieven. Uh-huh. Dus daar kun je alles vinden tegenwoordig. Met vliegtuig wordt alles binnengebracht. Tegen de kerstmistijd zijn er dan appels, appelsien, peren, bananas, druiven en al wat dan wel. Je komt per vliegtuig binnen. Hè.
Hier bij ons in het Westen zeggen de dokters dat veel vet eten, veel vlees eten, dat dat eigenlijk niet zo gezond is. Zijn de Eskimo's een gezond en kloek volk? Leven zij lang? Want ze eten toch uitsluitend vis en vlees.
Ik heb daar onlangs nog een studie over gelezen. Die is zo teweeg gekomen. In Pelibee waren er veel neusbloedingen. Onstuitbare neusbloedingen. Ik heb aan elke dokter en aan elke gelijk wie gevraagd wat, hoe en wat te doen. Ik heb alles geprobeerd en niets heeft gebaat. Absoluut niets heeft gebaat. En nu heb ik over, het is nog geen week geleden, het antwoord daarop gekregen. Door een Nederlandse professor van de hogeschool. En die heeft gezegd dat het komt wegens de vis. En ik heb dat zo gezegd, dat moet waarschijnlijk komen van het dieet. En die heeft bevestigd dat het van het dieet komt van de vis. En dan geeft hij daar een heel uitleg, wetenschappelijk een uitleg over, die ik nu niet kan herhalen. Hè. Dat is te wetenschappelijk.
De Eskimo's leven in een zeer bar klimaat, in moeilijke omstandigheden. Leven zij relatief gezond en lang?
Ja. Dat vis en vlees die eet, heeft ze veel gezond gehouden. Dus een sterk volk ook.
Wat wij wel eens doen, als het koud is buiten en zo, en we willen ons even opwarmen van binnen, dan is een druppeltje drinken. Gebruiken de Eskimo's ook alcohol?
Wel, sedert de verplichte urbanisatie in de dorpen, hè. De blanken die brengen zijn in alcohol overal mee, hè. Ze hebben hem ook meegebracht. En ze gaan hem niet achterlaten. Zo, alcohol is tegenwoordig een probleem, een vraagstuk in de dorpen. Over het algemeen overal. En in meerdere en meerdere dorpen hebben we het vraagstuk van de drugs erbij. Sedert dat ik er nu weg ben op het dorp van waar dat ik kom, zijn er 4 doden die aan drugs en alcohol toe te wijden zijn. Tussen 18 en 22 jaar. Oh, dat klopt.
En tot daar een deel uit het gesprek dat nog een tijd verder gaat dan met Pater Frans van der Velde. Toen al een krasse 80ers. Een beetje hardhorig wel toen al, want daarom moesten de vragen ook heel, heel duidelijk en expliciet worden gesteld door ons. Vandaar misschien een beetje de rare interviewstijl. Bedankt luisteraars voor uw aandacht tot deze zondag voormiddag. Maak er nog een fijne zondag van en graag tot een andere keer. En het zal volgende week zijn. Robbie raadt zich verontschuldigen. Ik kan er vandaag niet bij zijn. Straks om 12 uur wel de groeten en verzoeken met Frank en Anneke. Tot kijk.